Ik wil graag met u wat gedeeltes lezen uit het woord van God. En wel, de eerste lezing is uit Romeinen hoofdstuk 11. We gaan met elkaar nadenken deze morgen over het thema Waar is God? En dat zullen we doen vanuit het boek, het Bijbelboek Esther. En het liefst lees ik heel het boek Esther vanochtend, maar dat gaat niet, omdat we daar de tijd niet voor hebben. Maar ik wil wel het hele boek soort van behandelen en daar vanuit het thema naar voren laten komen. En het thema is: Waar is God? Is hij wel betrokken? Werkt hij wel? Daar zullen we over nadenken. En ik wil dan een stukje lezen uit Romeinen 11 en een stukje uit 1 Korinthe 8 en één vers uit Efeze 1. En dan gaan we nadenken over Esther. Het mooie van de Bijbel is dat het vol staat met verhalen. En wij mensen houden van verhalen. En wij kunnen ons identificeren met verhalen. Daarom heeft God ons niet een boek gegeven met allemaal regels, hoe je precies helemaal moet handelen in welke situatie. Maar geeft ons een boek vol met verhalen van gewone mensen die worstelden met God, die God leerden kennen op bijzondere manieren, die God gebruikte, die God niet snapte. En dat is heel erg mooi. En het Nieuwe Testament, dat heeft soms van die teksten waarin heel kort en krachtig een waarheid wordt gecommuniceerd. Wat dan in een verhaal, in het Oude Testament vaak, wordt uitgewerkt. En dat is wat ik wil doen. Hij piept een beetje, of niet? Ja. Er zit een ruis op de lijn. Romeinen 11. Zo'n tekst waar je het boek Esther in terugziet. Een soort van samenvatting. Kunnen we hier iets aan doen? Of is dat gewoon een gegeven? Moeten we ermee leren leven? Dan weten we dat het helpt, hè, om het gewoon even dat te kunnen parkeren. Romeinen 11. Zo'n tekst waar het hele boek Esther, mijns inziens, dat ga ik straks onderbouwen, wordt samengevat. Dat is Paulus, die heft hier een loflied aan. Een lied van aanbidding. Nadat hij heeft uitgestald hoe bijzonder God werkt door de heidenen en het volk Israël en hoe dat allemaal zijn plek heeft. En dan zegt hij: O diepte, vers 33, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk, hoe niet terug te traceren zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem teruggegeven worden, vergolden worden? En dan komt de tekst. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En let dan vooral even op dat alle dingen uit God, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. 1 Korinthe 8. Dat is het gedeelte waar Paulus handelt over het eten van vlees geofferd aan afgoden. Dat was een issue voor de Korintiërs, voor ons niet zo in die zin. Maar voor de Korintiërs wel, van mag je dat vlees wat in heidense tempels wordt geofferd, mag je dat nou eten? Ja of nee? En dan vallen wij zo ergens in, hoofdstuk 8, 1 Korinthe 8, vers 4. Hij zegt dus: wat dus het eten van afgodenoffers betreft. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere God is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons maar één God. De Vader, uit wie alle dingen zijn. Uit wie alle dingen zijn. En wij voor hem en één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alle dingen uit hem, door hem, tot hem. Laatste vers, Efeze 1. Vers 11. Paulus stalt hier allerlei geestelijke zegeningen uit die waar de gelovige in Christus deel aan heeft. De rijkdom van het in Christus zijn, van het kind van God zijn. En dan zegt hij in vers 11, in hem, in de Heer Jezus, zijn wij ook een erfdeel geworden. En misschien beter vertaald, in hem hebben wij een erfdeel ontvangen. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, dat is God, en dan komt hij, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dan gaan we naar Esther. Dat waren even wat teksten ter introductie en wat heel krachtig weergeeft wat ik deze morgen wil delen uit het boek Esther. Ik ga één vers met jullie lezen uit Esther 4. Er zullen mensen zijn die het verhaal heel goed kennen. Er zullen mensen zijn die het verhaal misschien bijna niet kennen. Misschien de jongeren onder ons. Of een klein beetje. Maar ik ga zo meteen nog wat meer het verhaal vertellen van het boek Esther. Maar ik wil één tekst lezen wat hier ook heel erg mee te maken heeft met de teksten die we net hebben gelezen. Esther is aan het hof, is koningin geworden op een hele bijzondere manier. Mordechai, haar vader, ze is geadopteerd door Mordechai. En haar vader die zegt deze woorden tegen haar. Hoofdstuk 4 vers 13. Er was een coup dat de Joden omgebracht mochten worden in het rijk van deze koning, in het Persische Rijk. Dat ze vermoord, afgeslacht zouden worden. En Esther was op een bijzondere manier koningin geworden. En dan zegt Mordechai, Esther was een Jodin, vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden. En dat was dit. Esther, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen. Omdat jij in het huis van de koning bent. Want, Esther, als jij je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet, zegt Mordechai tegen Esther, wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Esther, zou het zo kunnen zijn dat God, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, hier een plan mee heeft? En dat hij jou als vrouw heeft aangesteld om verlossing te brengen voor ons volk? Goed, dat waren de lezingen. Waar is God? Zomaar een vraag die naar boven kan komen als je leeft. En ook een vraag die opkomt als je het boek Esther leest. Want in het boek Esther is misschien wel zelfs een plaatje van ons leven. In het boek Esther komt de naam van God niet voor. Je leest nergens de naam van God. wordt wel naar hem gezinspeeld, zoals hier in dat vers wat we hebben gelezen. Maar de naam van God komt er niet in voor. Luther had daar wat moeite mee en die vond het ook, die twijfelde ook of dit boek dan wel in de Bijbel thuis hoorde. En dat zou je kunnen afvragen dan. Ik geloof dat je er helemaal bij hoort, daar gaan we ook over nadenken en dat ga ik onderbouwen. Maar het is wel zo'n plaatje van als je dat boek Esther leest, het is net hoe je het leest. De naam van God komt er niet in voor. Je zou kunnen zeggen, God ontbreekt. Waar is die? Geen God. Zo kan het ook zijn in je leven, in ons leven. Je leeft, het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, net als in het boek Esther. Dingen gebeuren, moeilijke dingen, fijne dingen, onverwachte dingen. En je zou je zomaar kunnen afvragen, waar is God? Zijn naam wordt niet genoemd. Ik zie hem niet, ik bemerk hem niet. Zeker ook in deze tijd waarin wij leven. Het nieuws overspoelt je, complottheorieën, nieuws, filmpjes, informatie, getallen, grafieken. Waar is God in dit alles? Ik ga je laten zien deze morgen, met de hulp van Gods geest en vanuit dit boek, dat God wel degelijk er is. En dat hij op de troon zit. En dat hij regeert. Dat het waar is wat we gelezen hebben in die teksten. Dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. En dat hij, de eeuwige, op de troon zit. En dat hij alle dingen, werkt naar de raad. Dus dat is bedacht, is over nagedacht. Dat is een plan naar de raad van zijn wil. Alle dingen werken naar de raad van zijn wil. En ik wil vanochtend twee stellingen lanceren die te maken hebben met de vraag, die relatie hebben met de vraag, waar is God? En voordat ik dat ga doen, voordat ik die twee stellingen ga lanceren en daar body aan ga geven vanuit het boek Esther, gaan we eerst de lijn, het boek Esther, in zijn grote totaliteit bekijken. Eerst het verhaal dus. Ik ga je het verhaal gewoon vertellen. En dan neem ik ongeveer een kwartiertje voor. Omdat we het niet helemaal lezen, ga ik het je vertellen. In grote lijnen. En daarna die twee stellingen. Het lijkt net een sprookje. Als je het leest. Het boek Esther. Het zou zo in een sprookjesboek thuis kunnen horen. Waren het niet dat een sprookje, als je Doornroosje of wat heb je nog meer, Assepoester en zo, dat soort sprookjes leest, dan komen daar geen koningen met echte namen, met echte jaartallen en echte regeringsgebieden voor. Dan zijn dat echt bedachte dingen. Maar in dit boek, Esther, komen wel degelijk echte koningen voor, echte landen voor, echte volkeren voor. Het is geen sprookje. Dat zou zomaar kunnen. Het heeft wel iets weg van een sprookje, maar het is een echt geschiedenisverhaal. En het begint met koning Ahasveros in hoofdstuk 1. Xerxes wordt hij ook wel genoemd, dat is een Griekse naam. En hij was koning van een gigantisch groot rijk. Een ongeëvenaard groot rijk. Vanaf Ethiopië, net onder Egypte, tot aan India was hij koning. Deze Ahasveros. De machtigste man van de wereld. En hij hield een gigantisch feest. Ter ere van zijn successen, van zijn veldtochten. En hij nodigde al zijn veldmaarschalken, zijn regeringsleiders, zijn oversten, zijn regeringshuis uit om dat feest in de burcht Susan. Dat was een plek waar het paleis stond en waar nog veel, ja, een soort burcht, waar nog veel woningen waren en een plein en bijgebouwen. Daar nodigde hij al die mensen uit, de rijksgroten, om dat feest met hem te vieren. En vroeger wisten ze wat feestvieren was, want het was een feest van 180 dagen. Nou, een half jaar lang feestvieren. En ze hadden excursies door het rijk heen en hij liet zijn dingen zien. Ze hadden waarschijnlijk vergaderingen, hoe ze dingen konden verbeteren. En aan het eind van, van die 180 dagen was de climax van het feest, zo lezen we in hoofdstuk 1... was er een enorm banket, een enorme maaltijd werd aangericht. Iedereen was uitgenodigd in de hele burcht Susan en al die oversten. En het was een feest van ongekende wilde. Prachtig. Pracht en praal. En het hart van de koning werd vrolijk. Hij dronk zijn wijn en hij at zijn heerlijke everzwijnen en zijn biefstuk en noem het op. En aan het eind van het feest had hij een plan. Hij zegt, koningin Vasti, mijn vrouw moet komen. Ik wil haar schoonheid laten zien aan mijn rijk, aan mijn regeringsleiders en alle die erbij horen. Mijn prachtige vrouw wil ik niet voor mezelf houden. Ik wil haar tonen. En hij laat de koningin, die feestviert met de vrouwen elders, in een ander buitenverblijf van de koning, laat hij een boodschap sturen door een bediende of een paar bedienden. En ze rennen naar koningin Vasti toe en ze zeggen, de koning wil dat u komt om u te tonen aan de feestgangers. Om uw schoonheid te laten zien. En koningin Vasti zegt, wat denk je zelf? Kom niet. Ik ga mezelf niet als een soort toonvoorwerp laten gebruiken. Kom niet. Weet u het zeker, mevrouw? Ja, ik weet het zeker. Oké, en ze rennen terug naar de koning en zeggen, koning, ze komt niet. Oei. De koning wordt woedend. En hij overlegt met zijn bestuurders, of zijn adviseurs beter gezegd. Hij zegt, wat moeten we hier nou mee? Ja, zeggen die adviseurs, ja, koning, dat is een ernstige zaak, want als u nou niks doet, dan hebben we een probleem. Hebben alle mannen in het Rijk een probleem. Want dan zeggen al die vrouwen, ja, we hoeven niet meer te luisteren naar onze mannen, hoor. Dus u moet een daad stellen, koning, als leider van ons Rijk, want dit kan niet. Alle vrouwen die ontglippen ons aan onze macht en onze invloed. De koning zegt, ja, jullie hebben wel een punt. Dus de koning zegt, koningin Vasti is vanaf heden geen koningin meer. Geen first lady meer. Ik scheid van haar. Ze wordt in haar functie als koningin ontslagen. En ze zal haar dagen moeten slijten in eenzaamheid. Feest is voorbij. De koning zit op in zijn luie stoel. En hij denkt, Vasti, is er ook wat? Geen koningin meer, geen vrouw meer, geen first lady meer. Ik heb een vrouw nodig en het koningshuis heeft een first lady nodig. Hij overlegt met zijn adviseurs en hij zegt, wat moeten we doen? Hoe kom ik weer aan een vrouw, aan een koningin? Zijn adviseurs zeggen, nou koning, we hebben wel een plan. Zullen we door het hele Rijk mensen of dienaar uit laten gaan, soldaten uit laten gaan. En dat ze in het hele Rijk, dat gigantische Rijk, zoeken naar jonge meisjes, jonge vrouwen die mooi zijn. En dat we die naar de burcht Susan brengen onder in het harem van u, o koning, onder leiding van Hegai. En dan kunt u uit al die prachtige vrouwen, de mooiste vrouwen uit uw Rijk, kunt u een koningin kiezen. Nou, dat is van een goed plan, vond de koning. Hij zegt, dat gaan we doen. De soldaten gaan op pad. De dienaren gaan op pad. En alle meiden, jonge vrouwen die in aanmerking komen, worden weggehaald uit hun ouderlijk huis en komen in het harem van de koning. Zo ook Esther. Hadassah heet ze. Is haar Hebreeuwse naam. En ze wordt Esther genoemd in het boek verder. Zij woonde, een jong meisje, zij woonde bij Mordechai, een Jood. Zij was zelf ook een Jodin en haar ouders waren gestorven, zo lezen we in het boek. Ze was dus wees. Ze was een wees en opgenomen, geadopteerd door haar welwillende oom Mordechai. En ze leeft in het huis van Mordechai. We lezen niet dat Mordechai een vrouw had, waarschijnlijk niet. Anders zou het misschien, denk ik, genoemd zijn. Dus Mordechai had zijn nichtje opgenomen als zijn eigen dochter. Hoe mooi is dat? Opgevoed, de Torah meegegeven. Waarschijnlijk haar getroost als ze verdriet had over haar ouders. Er voor haar geweest. En daar komen de soldaten. En Esther wordt ruw meegenomen naar het paleis van de koning. Dan komt ze in het paleis van de koning. En ze komt daar, ze wordt geplaatst in het harem van deze koning. met gigantisch veel vrouwen. Nou, ik weet niet hoe dat geweest moet zijn, maar volgens mij wordt het er niet gezelliger op als je allemaal vrouwen bij elkaar zet. Dat kan gezellig zijn, maar als het dan ook nog gaat om schoonheid en om de mooiste zijn en om de meest, ja, wie wordt de koningin, wordt er volgens mij niet echt gezelliger op, maar dat is mijn indruk. Maar Haggai, die valt Esther meteen op. Ze vindt genade in zijn ogen. Hij vindt haar bijzonder. Uiterlijk wellicht, want er staat dat ze schoon was, dat ze mooi was. Maar ook haar karakter, denk ik, wat meespeelde. Ze vond genade in zijn ogen en ze krijgt al meteen een bijzondere plek met 7 dienaressen in een apart gebouw of een aparte ruimte in ieder geval. Krijgt ze een speciale behandeling. En alle vrouwen moeten een jaar lang mooi gemaakt worden. Eerst een half jaar in mirreolie, baden, je huid lekker zacht worden. Dan nog een half jaar allerlei speciale behandelingen. Ik heb er niet zoveel verstand van. Specerijen, schoonheidsmiddelen staat er letterlijk. En dan kon je na dat jaar, als je daar als vrouw in dat harem verbleef, kon je na een jaar opgeroepen worden om bij de koning te komen. 1 nacht. 1 night with the king. 1 nacht. Een avond mocht je bij hem komen in zijn slaapkamer. De nacht met hem doorbrengen. De ochtend weer weg. En als je beviel, als je de koning beviel, als meisje, als jonge vrouw, dan kon je koningin worden als hij je koos. Dan gebeurt het dat Esther ook bij de koning moet komen. Ze wordt opgeroepen, ze vraagt aan Haggai wat ze mee moet nemen. En hij geeft haar wat adviezen en ze gaat naar de koning. En ze bevalt de koning. En de koning zegt, jij wordt mijn vrouw, jij wordt de nieuwe koningin. Zomaar. Je zou zeggen van de een op de andere dag. Van meisje, wees, opgenomen in het gezin van Mordechai. Ruw weggetrokken uit het huis. In een vrouwenverblijf gezet. En ineens ben je first lady van het meest machtige rijk in de wereld. Het zal je maar gebeuren. Toeval. Het lot. Product van kans, tijd, ruimte. Juiste plek, juiste tijd. Juiste uiterlijk. Of zou er iemand de regie hebben? Dan lezen we in hoofdstuk 3 ineens over de opkomst van Haman. Haman, een namannetje, een afstammeling van koning Agag. Koning Agag was de koning van de Amalekieten. De Amalekieten waren de aartsvijanden van Israël, van het volk Israël. Amalek was een afstammeling van Esau. Dus daar zie je iemand die ineens heel veel macht krijgt, heel veel aanzien krijgt. De tegenstander van de Joden. Een Edomiet, een Amalekiet. En je ziet een groep Joden. Mensen van Jacob, van Israël. 2 lijnen, 2 vijanden. En dat gebeurt hier ook. Haman, de Agagiet, wordt groot. Hij wordt de tweede regeringsman in het rijk van koning Ahasveros. Heeft ongekend veel invloed. En iedereen buigt als een knipmes voor hem. Als Haman in de burcht Susan loopt, in zijn prachtige gewaden. Hij loopt naar de koning om zijn vergaderingen te hebben en zijn beslissingen te maken. Dan buigt iedereen in de burcht Susan als een knipmes voor deze Haman. Om in zijn gunst te komen en hem eer en respect te tonen. Behalve 1 man, Mordechai, de Jood. Hij zegt, ik buig voor niemand anders dan voor de Allerhoogste God die ik dien. En ik buig niet. En Haman wordt woedend. Hij kan het niet verkroppen. Die Jood, die denkt hij wel niet dat hij is. Voor mij niet buigen, mij niet willen erkennen. En hij bedenkt een plan. Hij bedenkt een plan. Hij denkt, het is voor mij te min om alleen Mordechai te doden, om te brengen. Het is voor mij te min. Ik hoef dit te doen en hij is er niet meer. Maar hij denkt, bedenkt een plan. Hij zegt, ik ga dat hele volk waar Mordechai deel van uitmaakt, de Joden, uitmoorden. Zo gezegd, zo gedaan. Hij bedenkt een plan. Hij werpt in bijzijn van zijn vrouw en van zijn vrienden het lot. Hij was zeer religieus, zeer bijgelovig, spiritueel, hoe je het ook noemt. Hij wierp het lot, het pur, om te bepalen welke dag het meest geschikt was om de Joden uit te moorden. En hij komt op de 13e dag van de 12e maand. Dat is de 13e dag van de maand Adar. En hij gaat naar de koning en hij zegt: koning, er is één volk in uw gigantische rijk die u als ballingen heeft meegenomen en heeft verspreid over uw rijk. Dus één volk die niet wil integreren in dat rijk. Die niet meedoet met de Perzische wetten. En dat is het volk van de Joden. Het volk houdt hun eigen god aan. Ze hebben hun eigen gebruiken. En ze zijn ook nog eens erg tegendraads tegen uw wetten. Koning, dat volk moet sterven, want het is een blok aan het been voor het succes van het rijk. Nou, zegt de koning, wat is je plan? Koning, ik heb een plan. Op de 13e maand, dag van de 12e maand, moet dit volk omgebracht worden. En moet er een wet uitgevaardigd worden dat iedereen in het rijk die vijandig gezind is tegenover dat volk, de Joden, dat iedereen in dat rijk op die dag de Joden mag uitmoorden. Met andere woorden, op de 13e van de 12e maand was het Joodse volk vogelvrij verklaard. Geen bescherming, ze mochten zich niet verdedigen. Ze waren overgegeven in de hand van hun vijanden. Nou, zegt de koning, dat is goed. Goed plan. Vaardig maar uit. Haman schrijft zijn wet en hij laat het rondbrengen door het hele rijk heen. En de boodschap is als volgt. Hoofdstuk 3, vers 13. De brieven werden door elboden verzonden naar alle gewesten van de koning met bevel alle Joden weg te varen, te doden en om te brengen van jong tot oud met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de 13e van de 12e maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. Nou, dat ligt er niet om. Klein, groot, jong, oud, man, vrouw, dier, bezit, alles moet eraan van de Joden. Dat was de wet. Het zal je gebeuren. Je bent Jood. Je woont in een dorpje in het Perzische Rijk. Net wat opgebouwd. Prima naar je zin. En je krijgt die brief te horen. Je wordt opgetrommeld. En de brief wordt voorgelezen. Over 12 maanden of 10 maanden zo'n beetje misschien, dat toen die brief er was. Over 10 à 12 maanden zijn we vogelvrij verklaard. En is er geen ontkomen meer aan. Worden we gedood. Worden we uitgemoord. Genocide. Holocaust. Esther, Jodin, had haar afkomst niet verteld, zit als first lady in dat koningshuis waar die wet is afgevaardigd. En Mordechai hoort dit bericht en hult zich in zak en as in rouwgewaad. Esther die krijgt dat te horen, ze had nog niet van die wet gehoord blijkbaar. Ze krijgt dat te horen, Mordechai is in zak en as, ze stuurt hem kleren, heel grappig. Ze stuurt hem kleren, mooie kleren, van trek dit dan aan, Mordechai weigert. Hij zegt, ik hoef die kleren niet, want er is iets verschrikkelijks aan de hand, Esther. Ons volk wordt uitgemoord. En dan hebben we hoofdstuk 4, dat hebben we net gelezen, dat vers. En dan zegt hij, dan stuurt hij die brieven, hij is buiten het paleis, hij kan niet bij Esther komen, maar er is een soort van, niet WhatsApp-verbinding, maar een soort dienstbode-verbinding met brieven. En Mordechai, die stuurt haar het bericht, Esther, misschien is het wel zo dat jij voor een tijd als deze op deze plek bent gekomen. Esther, je moet hier iets aan doen. En Esther zegt, ja, maar ik ben al 30 dagen niet bij de koning geweest. En als je al 30 dagen niet bij de koning bent uitgenodigd, misschien ben ik hem niet meer aangenaam. Misschien wil hij me niet meer. En als ik zomaar op eigen initiatief naar de koning ga, dan is dat een wet, een Perzische wet, dan kan hij mij zomaar doden. Als hij in een slechte bui is. Dan kan hij zeggen, hé, ik heb je niet genodigd. Ik laat je doden. Maar Mordechai zegt, Esther, misschien ben jij wel voor een tijd als deze op deze plek gekomen. Kijk, God, ja, hij noemt de naam van God niet. Maar er zal wel verlossing komen voor de Joden. Want we zijn zijn verbondsvolk en God zal het er niet bij laten zitten. Dan zal God het door een ander heen doen. Hij is niet afhankelijk van je, Esther. Maar kan het zijn dat jij van je tijd als deze op die plek bent gekomen, Esther? En dan zegt Esther, oké. Roep een vaste uit onder alle Joden in de burcht Susan. Van 3 dagen. Laat ze bidden voor mij. En ik zal naar de koning gaan. En dan spreekt ze die bekende woorden die we allemaal kennen. Kom ik om, dan kom ik om. En ze gaat. Ze gaat naar de koning. En ze staat daar in de voorhof van de troon van de koning. En de koning ziet haar staan. En gelukkig wordt hij niet boos, maar reikt hij haar zijn scepter. Een prachtig beeld. Hij is haar genadig. En hij zegt, Esther, kom maar. En Esther raakt de scepter aan. En de koning zegt, Esther, koningin, mijn vrouw, wat is je verzoek? Wat wil je? Al was het de helft van mijn rijk, Esther, ik geef het je. Wat is je verzoek? Nou zegt Esther, koning, ik wil dat u bij mij komt eten samen met Haman. Dat gebeurt. Esther richt een maaltijd aan. Haman voelt zich natuurlijk bijzonder gestreeld. Hij mag als enige met de koning komen eten bij de first lady van het koningshuis. En ze eten en ze drinken. En de koning zegt, Esther, wat is je verzoek? Ik zal het je geven, dat is de helft van mijn koninkrijk. Esther zegt, ik wil graag dat jullie morgen nog een keer bij mij komen eten. Oké. Waarom? Het staat er niet. Maar zijn dingen toevallig? Had ze geen vrede? Had ze nog niet de moed om haar verzoek te brengen? Het past precies trouwens hoor. Het komt allemaal precies uit. Zegt morgen, morgen moet je komen eten. Dat is goed. Haman blij, opgelucht. Dat hij bij de koning mag zijn en bij de koningin. Nog een maaltijd, kan toch niet beter. Hij gaat naar huis, hij loopt het paleis uit. En Mordechai staat daar. En hij buigt niet. Hij wordt woest. Zijn humeur is meteen verpest. Zie Mordechai. Hij komt thuis bij zijn vrouw, bij zijn vrienden. En hij zegt, Mordechai, Ach, zeggen zijn vrienden en zijn vrouw. Reken met hem af. De wet is al uitgevaardigd. Reken met hem af. Bouw een gallig. Hang hem eraan. Eind goed, al goed. Klaar ermee. Als het jou frustreert, doe er wat aan. Hij bouwt een gallig. Kan weer lekker slapen. De volgende dag. De koning, nee eigenlijk 's nachts nog. De koning kan niet slapen. Hij ligt te woelen in zijn bed. Kan de slaap niet vatten. En hij vraagt zijn dienaar om iets voor te lezen. Geen verhaaltje voor het slapen gaan, maar de kronieken van zijn rijk. De koning of de dienaar haalt de kronieken van het rijk tevoorschijn. We lezen het allemaal in het boek Esther. En hij leest voor. Ja, er was op een dag een plot. Twee mannen wilden u, o koning, doden. Maar iemand ontdekte dat en hij verijdelde het. Hij bracht het in het koningshuis en gelukkig konden die twee mannen opgepakt worden en gedood worden. De plot was verijdeld. Wat zegt de koning? Dat me dat nooit is opgevallen. Wat is er eigenlijk gebeurd met die man die dit plot heeft ontdekt? Ja, koning, niks. Staat niks overheen. Niks gebeurd. Die man is gewoon weer zijn ding gaan doen. Dat kan niet. De koning gaat slapen de volgende dag. Hij denkt na, nou, hoe kan ik die man hulde bewijzen? Haman staat in de voorhof. Hij zegt, Haman, kom eens hier. Klaar om zijn dag weer te beginnen, Haman. En 's avonds het feest met de koningin of de maaltijd. Dan daartussen nog even Mordechai aan de galg hangen. Haman, wat zullen we doen met iemand die de koning ontzettend welwillend is voor de koning en goed is voor het rijk? Hoe zullen we zo'n man eer bewijzen? Haman, heb jij een plan? Nou, zegt Haman, hij dacht dat het over hem ging. Ik heb wel een plan. Haman, zo iemand moet het koninklijk gewaad omkrijgen en een diadeem op zijn hoofd. Hij moet op het koninklijke paard gezet worden en hij moet door het rijk, door de burcht Susan, gereden worden met de voortdurende roep. Zo wordt er gedaan met iemand die de koning goedgezind is. Goed plan, zegt de koning tegen Haman. Moet je Mordechai even halen? En dan wil ik dat jij hem dat gewaad aandoet, dat jij hem op de paard zegt en dat jij dat dan roept. Dat lijkt me een goed plan, Haman. Haman, ik weet niet wat er met hem gebeurde, maar Haman was niet blij. En het gebeurde. En hij komt bij zijn huis en hij zegt, dit is er gebeurd. Oh, zegt zijn huis, zijn vrouw en zijn vrienden, als dit gebeurt, dan zijn de goden je niet goedgezind. En dan ben je begonnen te vallen voor de Joden. de avond valt. Esther nodigt de koning en Haman komen bij de maaltijd. En het feest of de maaltijd begint. De koning eet en drinkt en vraagt: Esther, wat is je verzoek, al was het deel van mijn koninkrijk? Ik zal het je geven. Nou, zegt Esther, en daar komt ze. Koning, er is een wet uitgevaardigd tegen mijn volk. De eerste keer dat ze haar identiteit onthult. Mijn volk, ik ben een Jodin. En mijn volk, de Joden die de God van hemel en aarde aanbidden en erkennen en zijn wet willen volgen. Er is een wet uitgevaardigd dat wij allemaal op één dag vermoord zullen worden. Wat zegt de koning? Dat heb ik helemaal niet zo bewust gedaan. Hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan? Nou, deze man, koning, Haman, is degene die dit plan heeft bedacht en dit erdoor heeft gedrukt. De koning wordt woedend, loopt naar buiten. Haman valt op zijn knieën voor het bed, het lichtbed waar Esther ligt. De koning komt binnen en is woedend, woedend, woedend. En hoort van de galg en knoopt Haman aan de galg. Wie een galg bouwt voor een ander, hangt er zelf in. Haman wordt gedood. En hij zegt: wat moeten we doen om deze wet te ontkrachten? Ontkrachten kunnen we hem niet. Esther heeft een plan. Mordechai is in beeld. Mordechai wordt in plaats van Haman de tweede belangrijkste man van het land. En mag een wet uitvaardigen dat de Joden zich mogen verdedigen en zich mogen wreken op hun tegenstanders. En zo gebeurt het. Op de 13e van de maand Adar, als de dag aanbreekt, staan de Joden met hand en tand bewapend om zich te wreken op hun tegenstanders. En ze boeken door het hele Rijk gigantische overwinningen. Ze plunderen het bezit van hun tegenstanders. Ze overwinnen, zowel in de burcht Susan als in het hele Rijk. En de overwinning is daar. En het feest Purim, de 14e dag van de maand Adar, wordt een feestdag, een nationale feestdag voor de Joden tot op de dag van vandaag. Het feest Purim, waar het woord Lot in zit. En ze vieren dat God hun de overwinning over hun vijanden heeft gegeven op een ontzettende bijzondere manier. Namelijk door Esther als first lady van het koningshuis van de koning van Perzië te zetten. En Mordechai als tweede man. Nou, dat was het verhaal. Waar is God? Hij wordt niet genoemd. Hij zit in alles. Tot in elk detail. Eerste stelling. God werkt tot in detail. En niet alleen in grote lijnen. Je zou zomaar kunnen denken in je leven. En als je het wereldgebeuren ziet. Dat God in de grote lijnen wel werkt. Ja, er komt een keer een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, hij heeft zijn volk Israël gekozen. Ja, hij werkt wel door wat grote lijnen heen. Dat geloof ik wel. Maar tot in detail. Is God echt betrokken tot in detail in mijn leven? Dat niets toevallig is in het leven? Kan dat zo zijn? Absoluut. Absoluut. God werkt tot in elk detail en niet alleen in de grote lijnen. Even vanuit het perspectief van Esther. Je zou Esther maar zijn. Je zou je kunnen je ouders dood, gestorven. Geadopteerd bij je oom. Heb je eindelijk een veilige plek? Word je weggerukt? Kom je in een harem terecht? Word je koningin en pleit je voor je volk. Wat een bijzondere weg. Waar was God toen mijn ouders stierven? God, waar bent u? Heb ik eindelijk een veilige plek bij mijn oom? Eindelijk rust. Eindelijk toekomst. Eindelijk perspectief. Ik heb de dingen weer een beetje verwerkt. En nu word ik weggerukt. God, waar bent u? Misschien heeft ze het al uitgeroepen. Ze was gewoon een mens, net als jij en ik. Waar is God? Tot in elk detail betrokken. God was daar toen haar ouders overleden. God was daar toen ze werd opgenomen. God was daar toen ze weggerukt werd. God was daar toen ze genade vond in de ogen van Hegai in het harem van de koning. God was daar toen ze koningin werd. God was daar toen ze pleit bezorgde voor haar volk. Ik durf zelfs te beweren dat Esther dit heeft nodig gehad om koningin te kunnen zijn en om deze taak op zich te kunnen nemen. God werkt alle dingen overeenkomstig de raad van zijn wil. Alles in ons leven werkt hij mee om zijn doelen, om zijn verhaal te schrijven. Hij schrijft zijn verhaal. Het is niet mijn verhaal, mijn leven. Het is niet uw verhaal, uw leven. Het is zijn verhaal. En ik denk dat dat bemoedigend is. Het kan ook heel ontmoedigend zijn. Die zegt van, ik wil mijn eigen verhaal schrijven. Ik heb niks met God. Laat me mijn verhaal schrijven. Dat wou de farao ook. God, ik heb niks met hem. Ik schrijf mijn verhaal. Weg ermee. Nou, God schreef zijn verhaal en hij gebruikte hem gewoon in zijn plan. Dan wordt het een vloek. Je zegt, God schrijft zijn verhaal. Maar als je erin mee kan bewegen, wordt het een zegen. God schrijft zijn verhaal. De andere optie, dat kan ook, dat je zegt, nee, ik geloof dat niet. Details, moeilijke dingen, God gebruikt moeilijke dingen. God doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem liefhebben en die volgens zijn voornemen zijn geroepen. Alle dingen meewerken ten goede, kan ik niet bij. Ik ook niet trouwens. Daar kan ik ook niet bij. Daar kunnen we ook niet bij. Zullen we daar ook alsjeblieft eerlijk over zijn? We kunnen daar helemaal niet bij. Maar ik geloof het wel. Absoluut. Het andere optie is dat er machten, krachten zijn buiten de Allerhoogste God. Die soeverein zijn en die dingen kunnen doen. Die buiten de wil en de raad van God zijn. Nou, dan heb je te vrezen. Dan hebben we te vrezen. Maar er is een God die zit op de troon. En die werkt alle dingen overeenkomstig de raad door zijn wil. Begrijp je het? Nee. Geloof ik het? Ja. Gelukkig geen kans of toeval of het lot. Maar God die op de troon zit. Maar vanuit het perspectief van Mordechai gezien, komt dat ook heel mooi naar voren. Ja, ik heb het al aangestipt, daarom behandel ik het heel kort. Ja, hoe toevallig zeg. Heer, hoe kan het nou? Dan heb ik een coup tegen de koning verijdeld. Nee, eerst al dit. Eerst al dit, Heer. Mijn oogappel Esther Hadassah. Ik heb haar opgevoed. Ik heb mijn leven uitgegoten in dit meisje. Ik heb haar getroost toen ze huilde om haar ouders. Ik heb haar alles voor gedaan, Heer. Ik dacht dat het uw wil was om haar op te voeden, om dit te doen. Ik had er toch voor gebeden, Heer. En ik heb de indruk gehad dat het uw wil was, dat ik haar moest opnemen in mijn gezin. En nu wordt ze zomaar weggerukt. Waar bent u, Heer? Op de troon. En het heeft een plan, Mordechai. Ik heb een plan. Ik schrijf mijn verhaal daardoorheen. En zou het zo kunnen zijn dat Mordechai een enorme positieve invloed heeft gehad op het leven van Esther? In haar karaktervorming, in wie ze was, zodat ze genade vond in de ogen van Haggai. Genade vond in de ogen van de koning. Koningin werd en als middel in Gods hand fungeerde om te pleiten voor zijn volk en uitredding te brengen. Kan het zo zijn dat Mordechai al helemaal aan het begin van het leven van Esther daar iets heel essentieels in heeft bijgedragen? Ja, absoluut. Ik geloof het. Omdat niks toevallig is. Ook die kleine, tussen aanhalingstekens, kleine dingen niet. Ik vind dat bemoedigend. God werkt alle dingen overeenkomstig de raad van zijn wil. Dwars door alles heen werkt hij zijn plan uit. En schrijft hij zijn verhaal. En dan die koep. Een koep verijdeld. Geen eer gebracht, geen respect. Heer, ik moet gewoon weer terug naar mijn oude plekje, terwijl ik toch wel echt iets degelijks heb bijgedragen aan het Rijk van de Koning. Maar het was nog niet de tijd. Ik denk dat dat heel vaak zo is. Dat zie je ook als je het woord leest. Het is niet altijd de juiste tijd. God deed er niks mee. Die hulde en die eer, die werd nog niet gebracht aan Mordechai. Waarom niet? Waarom moest die koning zo woelen en een nacht niet kon slapen en dan er pas achter komen? Omdat het precies in het plan paste. Hoe groot is God? Past het precies in het plan? De puzzelstukjes vallen precies in elkaar. En ik geloof, met het hand op het woord en ook vanuit het boek Esther, dat straks, zoals Corrie ten Boom het zo mooi zei, dat borduurwerk wordt omgedraaid. Hè? Dat je nu die knopen ziet en zegt van ik snap er niks van, dat lijntje daar naartoe en daar naartoe en een knoop en er zit geen logica in. Zo kan je leven lijken. Er zit geen logica in. Het gebeurt allemaal maar. Is gewoon een product van tijd, toeval en kans. Maar dan wordt dat borduurwerk omgedraaid. Zoals wij zien in het boek Esther. We zien het hele plaatje, heb ik net een beetje geschetst. En dan zeggen we, oh ja, borduurwerk, het klopt. Heer, uw plan is volmaakt. Uw wegen zijn ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, volmaakt. O diepte van rijkdom, beide in het kennen en de wijsheid van God. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen, hoe ondergrondelijk uw oordelen. Heren, wie is uw raadsman geweest? Wie heeft u iets gegeven zodat u teruggegeven zal worden? Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Heer, ik prijs u. Dat zullen we straks zeggen. Absoluut. Als we straks voor de troon staan en God draait het borduurwerk om. En het zou fijn zijn, het zou helpen, als we er nu al in zouden geloven. Dat die knopen wel degelijk het schrijven van God zijn. Vanuit het perspectief van de ballingen. God werkt tot in elk detail, niet alleen in grote lijnen. Je zal balling zijn en in dat rijk zitten. En je krijgt die brief. Over 12 mannen word je uitgemoord. Heer, wat bent u? We worden uitgemoord. Maakt het u niet uit of zo? Ja, maar er zit iemand naast de troon aan de rechterhand van de koning. Esther, iemand uit mijn volk. Ik heb het al voorbereid, mijn kind. Ik ben al lang bezig, al voordat jij überhaupt die brief kreeg. Ik vind dat mooi. Voordat die brief komt, heeft God al iets uitgewerkt om verlossing te brengen. Dat is God. Het is veel groter dan mijn leventje. God werkt veel breder, veel groter. God voorziet op manieren die boven ons denken, boven ons bidden, uitstijgen. Ik vind er ook een hele mooie lijn in zitten trouwens naar de Heer Jezus. Toen ik nog zondaar was, toen ik nog dood was, in overtredingen en zonde, had God al voorzien in een man aan zijn rechterhand, de Heer Jezus. Hij had al voorzien. Hij had mij al lief. Hij had al een plan. Voor de grondlegging van deze wereld al. God schrijft zijn verhaal. En ik ben daar een onderdeeltje van. De Heer Jezus, de man aan de rechterhand, die pleit voor zijn volk, jij en ik. Nog voordat je er überhaupt was. Perspectief van de ballingen. Dat was het eerste stelling. God werkt tot in elk detail, niet alleen in de grote lijnen, in ons leven. De tweede stelling. God werkt ondanks ons. God werkt niet omdat wij iets doen of niet doen. God werkt ondanks ons. Je zegt, waar haal je dat vandaan uit dit verhaal? Nou, hieruit. Mijns inziens, als ik de Bijbel bestudeer en dit verhaal ook plaats in de context van de geschiedenis, hadden de Joden er niet moeten zijn in het rijk van de koning van Perzië. Ze hadden er niet moeten zijn. Weet je waar ze hadden moeten zijn? Ze hadden in Jeruzalem moeten zijn, in Israël. Weet je waarom? 53 jaar voor hoofdstuk 1 van Esther gebeurde dit. Ze waren in ballingschap, je kent de geschiedenis. Israël weggevoerd door de Babylonische Rijk. Of door het Assyrische Rijk moet ik zeggen. Juda weggevoerd door het Babylonische Rijk. In ballingschap, 70 jaar. Daniel komt erachter, het oordeel van God is 70 jaar. En dan komt het bevel van de koning Kores in Ezra 1. En hij zegt tegen de Joden in zijn rijk, wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, Ezra 1, vers 3. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt. Laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. De opdracht was daar, of de mogelijkheid was daar, om terug te gaan naar het beloofde land. Om de tempel te bouwen. Om God weer een naam te geven in deze wereld. En de meeste ballingen zeiden, ja, zo wat? God een naam geven. Ik heb het best. Ik zit hier prima. Ik heb fijne vrienden inmiddels. Ik heb een goed bedrijf opgebouwd. Fijn huis. Fijne collega's. Fijne tuin, fijne auto. Waarom zou ik? Ze hadden prima, ze gingen niet. Er ging maar een klein groepje onder leiding van Zerubabel terug naar Israël om de tempel en het land te herbouwen. Klein groepje. Mijns inziens hadden ze er niet moeten zijn. Ze hadden de afslag misschien wel zelfs gemist. Dat kan ook in ons leven gebeuren. Dat we wandelen in ongehoorzaamheid, dat we de afslag missen. Maar ik denk dat er goed nieuws zit in Esther. En wel hierin. dat God werkt alle dingen overeenkomstig de raad van zijn wil. En hij werkt ondanks ons falen en tekortschieten. Want hoewel zou ik, als ik God was geweest, ja, ik ben nogal hard. Als ik God was geweest, had ik gezegd, oké, had je er maar niet moeten zijn. Ja, nou komt Haman op. En nou komt de tegenstand. Zoek het nou maar uit. Hè? Ik heb Kores hard bewogen omdat jullie terug kunnen. God is anders, gelukkig, dan dat ik ben. God zegt, oké, ondanks jullie tekortschieten, ondanks dat jullie de afslag hebben gemist, ik zal voorzien. Ik werk mijn plan uit. Ik heb mijn naam aan jullie verbonden en ik ga jullie uitredden. Door de hand van Esther en door Mordechai. Dat is God. Je zegt, dat is veel te ruim. Zou je kunnen denken, ondanks mijn falen, dus het maakt niet uit wat ik doe, dus niet wat ik zeg. Maar dit is niet te ruim, dit is evangelie. Als het niet zo was, stel dat je me even omdraait. God werkt alleen als ik volledig gehoorzaam en volmaakt zijn wil doe. Dat was droevig. Dat zou droevig zijn. Dan zouden we met elkaar moeten huilen hier. Was niemand van ons gered. Had niemand van ons bij hem kunnen horen. En was er geen enkele hoop dat God met ons zou zijn. Want wie hier is volmaakt gehoorzaam? Wie heeft God volmaakt lief en zijn naaste als zichzelf? Ik denk dat de vraag stellen hem beantwoord is. God werkt ondanks ons falen. Het is niet afhankelijk van onze ge- of ongehoorzaamheid per se. Hij schuurt hoor, ik weet dat hij schuurt. Maar dat is wat ik hier zie. Als hij zijn naam verbindt, hij maakt af wat hij begonnen is. We beleiden het elke zondagmorgen. Is dat omdat ik of is dat ondanks mij? Ik denk ondanks mij. Gelukkig wel. Dan is er hoop en dan is er verwachting en dan is er aanbidding en dan is er vrijheid en is er vrede en is er vreugde. Want anders was het droevenis. De twee stellingen. God werkt tot in elk detail, niet alleen in de grote lijnen. God werkt ondanks ons. Tot slot. Ik heb nog de vraag neergezet. Hoe kan dit feit, dat God regeert, dat hij op de troon zit, dat hij tot in elk detail werkt. Hoe kan dit feit mijn leven zegenen? Of hoe wordt deze wetenschap dat God regeert een kracht in je leven? Nou, dat zit ook zeker in het boek Esther. En ik denk dat hij daar, zeg maar, dit kan nog best wel breed zijn. Hij zegt, oké, mooi, ja, amen, ben ik het mee eens. Maar dan, deze wetenschap dat God regeert, dat heeft, ik ga eerst even zeggen wat het niet is. Hoe het niet zit. Het is niet zo dat God pas kan regeren in mijn leven en door mijn leven als ik de juiste schakelaar omzet. Dat wordt soms gezegd. Hè? Er is een theologie die zegt, en dat wordt in een christelijke stroming genoemd, maar dat kan ook zomaar in je eigen gedachten zitten, dat God pas kan werken als ik de juiste schakelaar omzet. En daar wordt gesuggereerd dat God een soort van buiten dit universum staat, dat ik hier op deze aarde sta als mens en dat God toegang kan krijgen en zijn werk kan doen als ik hem de toegang geef. Nou, dat is, ik hoop dat duidelijk, dat is niet wat de Bijbel ons leert, gelukkig. Dus het is niet zo dat God mij nodig heeft, dat het me pas als ik daar zeg maar me aan verbind, dat dan pas God zijn werk kan doen. Dat zien we heel duidelijk in de uitspraak van Mordechai ook in het boek Esther, dat hij zegt, Esther, het kan zijn dat God jou hier heeft gezet. Maar als jij niet jouw ding doet en in verbondenheid met God de moed opbrengt om te gaan, zal God op een andere manier wel voorzien. Maar hoe gaat dit, deze waarheid, hoe kan dat ons zegenen? Nou, door twee dingen. Dat wordt ook zichtbaar in het boek Esther. Geloof en moed. Dat is mijn zoon, hè? Zoontje. Geloof en moed. Daar komt hij wat dichter bij ons ook. Kijk, God regeert. God zit op de troon. Maar het gaat ons pas echt zegenen als we ermee gaan rekenen. Kijk, wat ik heel mooi vind van bijvoorbeeld Corrie ten Boom, ik haalde het net al even aan. Zo'n eenvoudige vrouw die, dat ik wel eens gedacht heb, hè, dan lees je die verhalen van Corrie ten Boom. En dan denk je van, hoe kan het zijn dat zij zoveel van God ervaart en ik niet? En ik denk dat het antwoord zit in dit. Omdat zij overal Gods hand in zag en ik niet. Daardoor ervaarde zij het zo. Daarom zegende deze wetenschap haar zo. Alles wat er gebeurde, zegt zij, dit is God. Heer, dit, wat heeft u hiermee, wat is uw plan hierin, Heer? Ik snap dit niet helemaal. Wat wilt u, Heer, hierin? Hoe moet ik hierin staan? Heel eenvoudig. Het zegende haar. Waarom? Omdat zij een eenvoudig, kinderlijk vertrouwen zei, Heer, u regeert in elk detail van mijn leven. Geloof. Zorg ervoor dat deze wetenschap je zegent. En dat geloof, dat resulteert in moed. Dat zie je bij Esther en dat zie je bij Mordechai. Esther heeft de moed om te zeggen, oké. Misschien is het waar, ja, dat ik voor deze tijd hier ben aangesteld. God regeert, hij zit op de troon, ik ga. Kom ik om, dan kom ik om. Dat vind ik moed. Moed is niet per se van dat je met dikke spierballen, geestelijke spierballen gezegd, door het leven gaat. Moedig. Moed is, je zou het ook kunnen definiëren, angst die gebeden heeft. Dat vind ik een hele mooie definitie. Moed is angst die gebeden heeft. Of angst op de knieën. Je zegt van, ik denk dat Esther doodsbang was. Misschien met knikkende knieën. Maar ze ging wel. Ze had de moed om te gaan. Waarom? Omdat ze zei, bid voor mij, roep een vaste uit. Ze heeft zelf ongetwijfeld gebeden en ze is gegaan. Mordechai was ook een man van geloof. Hij rekende met deze wetenschap dat God regeert. Geloof. Daardoor kon hij blijven staan, terwijl iedereen boog. En hij als enige nog in die burcht Susan overeind stond. Die zegt, Mordechai, hoe vind je de moed, zeg, om zo in te gaan tegen deze machtige man? Weet je dat niet, Mordechai? Dat hij maar dit hoeft te doen en je bent dood? Ja, dat weet ik wel, Mordechai. Maar er is een God die regeert. En die ben ik meer gehoorzaam dan Haman met zijn complotten. Hé, die zou je nog wel eens op deze tijd kunnen toepassen. Met alle complottheorieën. Ja, weet je dan niet? Denk je niet dat er zoveel complotten zijn? En dat Satan en regeringsleiders dwars door alles heen ons proberen te piepelen en een weg in te krijgen, zodat we, weet ik het allemaal? Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar er is een God die regeert. Ik heb soms het idee dat we het niet meer geloven. Christenen gaan nog harder complottheorieën achteraan dan de niet-christenen. Oké, misschien is het waar. Ik geloof het niet, maar het kan zijn. Zo wat? Geloven we nog dat er een God is die regeert, dwars door alles heen, tot in elk detail, door alle complotten heen, en dat hij van de een op de andere dag de galg die ze zelf bouwen, dat ze er zelf aanhangen? Ik geloof het. Er is een God die hierboven staat. Geloof en moed. Moed in Mordechai's leven ook, dat hij zegt van, ik blijf staan en God zegende zijn weg daarin. Hij had ook kunnen sterven. Maar dan was hij nog steeds moedig geweest. En dan was hij voor eeuwig bij God in zijn aanwezigheid geweest om daar te zijn. God werkt tot in elk detail van ons leven, broeders en zusters. Ik hoop dat we daarmee rekenen dat deze wetenschap ons zal zegenen. En dat we zullen reageren in geloof en hoop en in een moedige, onverschrokken levenswandel. Waarin de apostel Paulus ons oproept, wees manmoedig, wees sterk. Waarom? Hoe kan ik moedig zijn? Omdat er een God is die op de troon zit, die je misschien niet begrijpt, maar die het wel begrijpt. Amen. Zullen we nog met elkaar danken. Hemelse Vader, het is zo waar, u zit op de troon. U bent veel groter dan wij dat zijn. U bent veel groter dan dit aardse gebeuren. Dan dit gekonkel. Hoe kijkt u hiernaar? Heer, maar wij zijn zo zwak en ook vaak niet vol geloof en niet vol moed. We bidden, Heer, dat de wetenschap dat u echt regeert en dat u ook goed bent. En dat u, zoals u zegt in uw woord, alle dingen doet meewerken ten goede voor degene die u lief hebben. Dat deze wetenschap ons echt mag zegenen, Heer. Ik bid dat voor ons allemaal. En dat we van daaruit, vanuit die wetenschap, durven staan. Moedig durven zijn. En kunnen zeggen zoals Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Heer, dat hebben we niet van onszelf. Wij zijn eerder geneigd tot angst. Maar we bidden om de werking van uw Heilige Geest. Amen.